Gemeente, nog een enkele mededeling. Vanavond zal om 7:00 de jeugdvereniging bijeenkomen. Het zal gaan over orgaandonatie en de spreker is dokter Groeneboom. Dus vanavond om 7:00. Verheft uw harten tot God. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. We openen het woord van de Heere vanmiddag in het Nieuwe Testament. En lezen we uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Vervolgens zullen we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. Met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord op beide zingen we Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefd ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezegd. Psalm 119, vers 87, na de geloofsbelijdenis en na de lezing uit de schrift. 1 Timotheus 1, versen 1 tot en met 17. Paulus. Een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en tot eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars van de wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtige en de halsstarrige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meineendige. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord aan alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in het gelezen schriftgedeelte. 1 Timotheus 1 en dan met name vers 15. 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Laten we de Heer gaan bidden om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heilig en almachtig God in de hemel. Het mag op de middag van deze rustdag zijn dat u wederom de gemeente samenroept. Dat weer een deel van de gemeente mag samenkomen hier in uw huis om naar uw woord te luisteren. En dat woord hebben we zo nodig, Heren. We hebben het ook vanmorgen gehoord, dat woord, dat wijst ons de weg naar de toevlucht en de sterkte die u bent. We hebben dat woord zo nodig, Heren, dat als een aanwijzing, een aanwijzer, het woord als het ware zo scherp priemt de richting waar u wilt dat zondaren heen moeten. Als er één ding duidelijk is, Heren, en daar spreekt uw woord zo uitgebreid over en zo welmenend en zo diep, en dat u wil dat ze die weg ter zaligheid zouden vinden. Uw woord, zegt ook uw woord, is als een lamp voor onze voeten. En daarom, Heren, bidden we ook om de werking van uw geest. Want we hebben het zo nodig dat uw geest de schijnwerper zet op dat brandofferaltaar. Op dat altaar op Gogota. Want Heren, het kruis van Gogota is het altaar geweest waarop u alles heeft laten offeren wat u zo lief was en is. Uw eigen zoon. En hoe donker is de achtergrond van dat kruis. Als we zien een wet die ons erop wijst dat we schuldig staan. Als uw woord zegt dat wij schuldig staan. Maar het wonder dat u het licht dan niet uit laat staan wat naar paradijs had gemoeten. Maar u heeft een licht ontstoken, een licht aangezet. Wat zichtbaar werd op dat bloedspoor en uiteindelijk op Gogota. En in die graftuin op die paasmorgen, toen scheen de zon der gerechtigheid volkomen en in alle volheid en glorie en majesteit, dat u uw eigen zoon uit de dood hebt opgewekt. Dood en leven. Zo hebben we dat vanmorgen gehoord. Daar in dat dal bij Jeruzalem, 185.000, die moesten sterven omdat ze uw naam hadden gelasterd. U kwam op voor uw eigen eer. En hoe tegenovergesteld is dan die graftuin waar het leven schitterde. De dood overwonnen. En alles ligt in de majesteit van u, o Heere Jezus Christus. En zo bidden we u, Heere. Laat ook vanmiddag weer dat volle licht schitteren op de Zoon uw gerechtigheid. Want dat is een getrouw woord aan alle aanneming waardig, dat Jezus Christus, ja, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En dat zo vanmiddag ook weer, Heere. Die bazuin van genade mag klinken. Ja, als een alarmsignaal. Dat we wakker zouden worden uit onze doodstaat. En dat we op weg zouden gaan. Om bij u de toevlucht en de sterkte te vinden. Maar het is ook een alarmsignaal voor uw volk en kinderen. Om weer bij u te schuilen. Om weer te komen. Om weer het hart voor u uit te storten. Als de brieven zoals Hiskia die heeft uitgespreid. Dat we elke keer weer leren de sterkte te vinden. Om het altaar van uw gerechtigheid beet te grijpen. Vast te grijpen. Wilt u dat doen, Heer, ook vanmiddag weer. En wilt u zo een zegen geven, onverdiend. In spreken en in luisteren. En dat de jongens en meisjes het woord zouden horen. Dat het woord naar binnen mag gaan in onze jongeren. Dat uw woord en uw geest vat krijgen op het hart. Ja, op een ieder. Juist ook op degene die buiten staan. Degene die met zoveel vragen rondlopen en weigeren tot nu toe om die weg te gaan. Omdat ze eerst overtuigd willen worden van zaken uit uw woord. Heren, laat u zien, Heren, dat juist in het wonder van de nacht er leven kan komen. Waar wij het niet zouden zoeken, daar wil u het juist geven. En zo ook voor een ieder die met verdriet, pijn en nood zit. Die met het lijden van deze tijd zou te maken hebben. Persoonlijk of in de familiekring. U weet van de noden die vanmorgen u zijn voorgelegd. We leggen ze nog een keer aan u voor, Heren, waar er twee families in rouw zijn. Een andere familie die ziet hoe een geliefde stervend is. O Heren, dan is toch alleen uw woord wat dan moet spreken. En dat ons mogen vastgrijpen. De slip mogen grijpen van die man die weg is gegaan. Die levende en verse weg heeft geopend, Heer Jezus Christus. En zo bidden we, Heren, voor de gemeente. Dat er maar velen mogen zijn. Die op die weg te vinden zijn. Ja, wilt u die schapen die zo hardnekkig zijn, dan maar beetgrijpen en ze brengen op die plaats waar u ze wil dat ze zijn en moeten zijn. Brengt u ze maar aan uw voeten, Heren. En zo bidden we voor het werk wat in het midden van de gemeente gebeurt. Zegent u de kerkenraad, geef hen wijsheid en kracht om de gemeente te leiden, om straks ook weer tot een talstelling te komen. Heren, de gemeente heeft een herder en leraar nodig. Wilt u daarvoor zorgen dat een man naar uw raad hier mag komen om uw evangelie te verkondigen? De bazuin van de genade van het alarmsignaal te laten klinken. Heren, wilt u dat geven? Hier in het midden van de gemeente. En dat die lege plaats gevuld mag worden. Dat wet en evangelie mag klinken tot verheerlijking van uw naam. En sterk de broeders, Heer, in het werk. In de huisbezoeken die binnenkort weer misschien opgestart zullen worden. Wilt u hen geven wat nodig in het pastoraat wat ze hebben te doen. In het catechetisch onderwijs van de jongeren van de gemeente. In alles hebben ze zo wijsheid nodig. Dat de gemeente ook biddend om de ambtsdragers heen zouden staan. Als er gebeden wordt om wijsheid en liefde, dan wil u dat ook geven. Werkt u dat uit, Heer, in het midden van de gemeente, dat afhankelijke leven. Een leven dat we niet meer zonder u zouden kunnen. We bidden u voor het kerkelijke leven. We mogen dankbaar zijn dat, zoals we het ook vanmorgen hebben verwoord, Heer, dat in de afgelopen week de klasses op een goede manier bij elkaar mocht zijn. Ondanks alle verscheidenheid en het verdriet wat er ook ligt. Want daar mogen we niet en kunnen we niet eens overheen stappen. Want die kerkelijke crisis. Laten we zeggen zelfs, Heren, crises. Want het is er wel niet één, maar meerdere. Op allerlei terreinen. Zou uw hand willen wenden, Heren. En wilt u nog spreken in het midden van de gemeente? We bidden u ook voor de Ambtsdragersconferentie die, als u het geeft, zaterdag gehouden zal gaan worden. Om kerkenraden toe te rusten. De vragen die bij hen leven. De moeite, het verdriet wat ze hebben. Dat het een goede en een gezegende morgen mag zijn, Heer. En laat uw woord spreken. Niet meningen, niet de overtuigingen van ons, maar laat het woord spreken. Dat woord wat zo goed is. En zo bidden we u voor de kerken waartoe we behoren. Wilt u nog werken, Heer? Misschien zien we het allemaal niet meer. Maar u weet hoe het moet, Heer. En dan kunt u alleen maar het heft in eigen hand nemen. En zo de kerk brengen waar u ze wil hebben. We bidden u voor de opleiding in Apeldoorn, de Theologische Universiteit. Wilt u degene die daar doseren en studeren zegenen? En dat er ware wijsheid geleerd mag worden uit uw hand, door uw geest, door het woord. En zegt u allen die daar ook hun arbeid mogen verrichten. We bidden u, Heere, voor ons land en volk. We bidden u voor degenen die in de vergaderzalen landelijk, provinciaal of plaatselijk hun stem moeten laten horen. Geeft u hen wijsheid om naar uw woord te staan en naar dat woord ook een getuigenis af te geven. En zo bidden u, Heere, voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In de ziekenhuizen, in de huisartsenpraktijken, in de apotheken, in de verpleegtehuizen. In de thuiszorg, Heere, op allerlei punten. En ook de zaken die we nog niet eens genoemd hebben. Daar wordt zoveel zorg verleend. Maar wilt u het geven om moed en kracht te vinden om dat werk te doen, ook als de druk weer zo groot kan maar zijn. Ondersteunt u allen die daar hun werk verrichten. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, de universiteiten. Geef hen wat nodig is om dat werk te doen. Om jongeren toe te rusten. Jongens en meisjes uit uw woord te leren. En ook alle andere dingen die geleerd moeten worden om straks een plaats in de maatschappij in te nemen. Het zijn zielen voor de eeuwigheid op alle plaatsen. En degenen die dat werk moeten doen, Heer, hebben verantwoordelijk werk te doen. Zegent u het. Het kan niet zonder uw zegen. En zo bidden we u voor degenen die waken voor onze veiligheid. Politie, brandweer, defensie, ambulances, Heer, gedenk aan allen. Wees hen nabij, sterken in de taken die ze hebben. We bidden u voor degenen die geen werk kunnen doen of mogen doen. Het kan zo op en af komen, Heer, dragen en ondersteunen. Gedenk hen die er zijn mee vastgelopen. Dat ze de toevlucht tot u leren nemen, de sterkte leren vastgrijpen. Om in de nood het alleen van u te verwachten. We bidden u, Heer, voor degene, de weduwe en de weduwnaren. Degene die een geliefde hebben zien ontvallen. Korter of langer geleden. Gedenk hen allen, Heere, en wilt u tot troost zijn. Zo op u veel te vragen, maar zou u naar ons om willen zien. Zo bidden we u nog voor de vervolgde kerk. De confronterende berichten hebben van de afgelopen weken wel gehoord dat Noord-Korea niet langer moet gezien worden als de meest vervolgende land. Maar dat die plaats is ingenomen door Afghanistan. Bij het minste geringste mensen die iets denken, lijken af te wijken van de leer van een dwaalleer, dan worden ze al geëxecuteerd. En de vervolgingen zijn groot en in de verborgenen lijden daar velen van uw volk en kinderen. Gedenk hen, Heren, die daar hun werk nog doen. Om het evangelie te verkondigen of het evangelie bekend te maken. Zo bid u over rond van de aarde. Waar dat werk gedaan wordt. Geeft u moed en kracht om dat werk weer te doen. Zo leg het voor u neer. Heren, zo spreiden we onze gebeden voor uw heilige aangezicht uit. En zie ons aan, zie ons aan door het offer en het bloed. Van de Heer Jezus Christus alleen, uw eigen lieve Zoon. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, ge allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, het eerste vers als inleiding op de verkondiging. Laten we na het amen zingen op Psalm 31, het 17e vers. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17, na het amen. Gemeente, het moet ongeveer 30 jaar geleden gebeurd zijn in Amsterdam. Op de Dam. Was het druk. En daar stond een oude man op zo'n kistje. Hij droeg een groot bord bij zich waar met dikke grote zwarte letters op geschreven stond: Jesus Christ, Savior of Sinners. Jezus Christus, zaligmaker van zondaren. Hij stond daar ook niet stil. Zijn stem hoorde je over de Dam heen roepen: Jezus Christus, geloof in hem en u bent gered. En dat riep hij in het Nederlands. En in het Engels, het Frans. Op een gegeven moment riep een man tegen hem: man, ga toch eens ergens anders spreken en niet constant hier. Waarom sta je hier eigenlijk? Ga de wereld in. Waarop die oude man vanaf dat kistje tegen hem zei: joh, ik hoef helemaal de wereld niet in. De wereld die komt hier aan mij voorbij. En hij wees met zijn vingers naar de Japanners en de Chinezen die daar foto's stonden te maken. Hij had gelijk. Heel de wereld kwam aan die man voorbij. Nederlanders, Duitsers, Fransen, Engelsen. En allemaal die daar voorbij kwamen, hoorden de boodschap van Gods genade. Jezus Christus, zaligmaker van zondaren. Prachtig beeld. En toch ook verdrietig. Verdrietig? Het is toch prachtig als iemand zo getuigenis aflegt. Ja, dat is prachtig, maar dat is ook verdrietig. Heel veel mensen die liepen aan die man voorbij. Liepen aan de preek van die oude man voorbij. Het maakte geen indruk. Men hoorde het niet. Men nam het niet aan. Iedereen ging haastig zijn eigen weg. De een om de tram te halen. De ander dook de Kalverstraat in om daar nog een boodschap te doen. Nummer 3 die moest. Ze hadden allemaal wat. En het verdrietige erin. Het evangelie werd niet geloofd. En vandaag. Vanmorgen. Vorige week. En die zondag ervoor, jaar in, jaar uit, wordt diezelfde boodschap van Gods genade hier ook in Middelharnis verkondigd. En wat doet dat met u, met jou, met mij? Dat is toch de vraag die nu uit de tekst van het schriftgedeelte naar ons toe komt. Die vraag. Wat doet dat met ons? We willen naar de tekstwoorden gaan luisteren en we schrijven onder de tekst Gods genade voor zondaar. 3 gedachten. Wat in die tekst ligt opgesloten. Het is een aansporing in het woord. Ten tweede de kern van het woord. En ten derde een bewijs door het woord. Gods genade voor zondaren. Ten eerste een aansporing in het woord. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Ten tweede de kern van het woord. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En ten derde een bewijs door het woord. Dat Paulus belijdt naar het woord van welke ik de voornaamste ben. Deze tekstwoorden, daar mag je denk ik wel van zeggen, is een samenvatting van heel het evangelie. De reden vinden we hier waarom, waar Paulus ons op wijst. Waarom Christus in de wereld is gekomen. Waarom hij naar Bethlehem geboren moest worden. Het waarom de Heer Jezus moest komen naar een wereld verloren in schuld. Paulus als met een trompet laat horen. Er moest er een komen om zondaren zalig te maken. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. En je proeft als het ware in het hart van Paulus om dat te verkondigen aan Timotheus. Om hem aan te sporen, om hem te bemoedigen. Paulus die leeft mee met zijn jonge medewerker. Die als een ambtsdrager in de gemeente van Efeze dient. En Paulus die weet, er komt zoveel op die jonge Timotheus af. Hij wil hem bemoedigen dat hij blijft volharden in de ware leer. Ten opzichte van al die dwalingen die de gemeente van Efeze zijn binnengekomen. Dwalingen die bestaan uit heidense en joodse elementen. We hebben er een aantal gelezen. Die heidense elementen die waarin vers 4, die zich begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Die Grieken wilden alles beredeneren, dus die gingen zelfs de geslachten langs. Wat eigenlijk gewoon een heidense onderzoeksmethode is om te kijken van, hey, waar is er iets in het leven gebeurd dat iemand van het ene andere moment bekeerd werd? Dan zou het dus daar nog iets uit te halen zijn dat voor je eigen zaligheid. Ja, die Joodse elementen. Paulus erop moet wijzen dat de wet goed is. Zo iemand die wettelijk gebruikt. Die Joden wilden weer terug naar de besnijdenis. Die wilden weer de Sabbat gaan vieren. En daarbij voegt dus nog allerlei elementen van berekening. En door al die heidense en die Joodse elementen die in die dwalingen naar voren kwamen, daar lijkt of de leer van de godzaligheid wordt uitgedoofd. Daarom wil Paulus het evangelie laten horen. Het genadewoord van de almachtige God moet weer klinken. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. En Paulus heeft het zelf ontdekt. Hij heeft het zelf leren zien. Dat hij het als geen ander weet dat als Bethlehem het wonder van de geboorte van de zaligmaker wordt ontnomen. Dat de mens de weg naar Golgotha niet zal vinden. Bethlehem hoort onlosmakelijk aan Golgotha vast. En dat bedoelt Paulus nou. Dit is een getrouw woord, alle aanneming waardig. En dat is een stijlvorm die wel vaker in de brieven werden gebruikt. Paulus gebruikt het bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 4, vers 9. Daarmee wil hij onderstrepen hoe belangrijk het is. Dit woord, dit is een getrouw woord, alle aanneming waardig. Hij zet daar een dubbele streep onder. Het is belangrijk. Zo belangrijk om te weten dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Het is waar, zegt Paulus, ondanks wat die anderen allemaal zeggen. Dat wil hij benadrukken aan Timotheus en aan de gemeente. Houd dat nou vast. Laat die leer van de godzaligheid nou centraal staan en niet wegdrijven. Hou vast aan dat woord dat levend is geworden. Dat woord dat in de beginnen was, dat het woord bij God was en het woord God was. Dat het woord als een licht in de duisternis schijnt. De duisternis die wij zo van nature lief hebben gekregen. Omdat wij naar de vader van de duisternis, de vader der leugen zijn gaan luisteren. Sindsdien wil de mens van nature niet eens meer luisteren naar het woord van de Heere. Het is toch zo dat wij niet willen buigen voor het woord van de Heere. Maar als de Heer in het leven gaat werken van een zondaar, van een mens, dan gaat het woord spreken in het hart. Dan gaat het woord resoneren in het hart. Dat vinden we zo terug in de schrift. Als voorbeeld Zacharias, die jongens en meisjes, die weten wat met Zacharias is gebeurd. Hij stond daar in de tempel dienst te doen, volgens het woord van de Heere. En dan staat daar die engel, die boodschapper, en die zegt, heden is uw gebed verhoord. En Zacharias, die gelooft het niet. Hij schoof het woord even terzijde. Het kon niet op één lijn in zijn gedachten. En als straf moest hij zwijgen. Zwijgen. Tot dat moment dat het woord werd vervuld en dat Johannes werd geboren. Toen mocht hij gaan spreken. En hoe ging hij spreken? Want Zacharias die wijst erop dat de God van Israël zijn volk heeft bezocht. En dat hij verlossing heeft teweeggebracht. Hoe dan? Door vervulling van het woord. Want de Heere, de God van Israël, heeft een horen van zaligheid opgericht. Gelijk hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin van de wereld geweest zijn. En dan zegt Zacharias ook nog, hij is gedachtig aan zijn heilig verbond. Daar zie je het al. De Heere is getrouw aan het woord dat hij zelf spreekt. En hij is getrouw aan de belofte die hij zelf heeft gegeven. En daar in die lofzang van Zacharias, daar hoor je als het ware amen op het woord. Amen op het woord wat de Heere heeft gesproken. Het woord van de Heere is waar. Zijn beloften zijn waar. Dat was 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat daar een andere knecht van de Heere daar op het tempelplein stond, Simeon. En dat hij het uitriep. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Op het tempelplein, daar staat die man en hij weet, het woord is betrouwbaar. Het woord is alle aanneming waardig. Simeon, die kon niet anders dan het volle woord van de Heer aan te nemen en daarin te geloven. Maar nou zitten we wel gelijk bij een punt. Wat is dat dan, aanneming? Jongens en meisjes, wat is dat, aanneming? Ik kan een hele mooie theologische omschrijving geven, maar ik denk dat het volgende voorbeeld, misschien kent u het voorbeeld, dat sprekend genoeg is. Het gebeurde op een zondagmorgen in Londen dat Spurgeon voor zijn gemeente stond te preken. En op een gegeven moment haalt Spurgeon in zijn preek zijn gouden horloge tevoorschijn en hield het de gemeente voor. En hij roept van de kansel, degene die wil, die krijgt het horloge. Niemand zei wat. Hij zei tegen een jongen in de kerk, wil jij dit horloge? Het jongetje schrok en deinsde achteruit, durfde niks te zeggen. Bleef stil. Tot op een gegeven moment dat men geschuifel in de kerk hoorde. En er kwam van de galerij af een arm jongetje met smoeselige kleding de trap af en die liep naar de kansel toe. En dat jongetje stak zijn handje uit voor het horloge. Spurgeon die liep van de kansel af, die liep naar dat jongetje toe, pakte het horloge, legde het in zijn hand en deed het handje dicht. Je mag het houden. Spurgeon hield zijn woord. Hij zei, ik wilde iets geven, ik wilde het kwijt, maar niemand geloofde mij. Niemand geloofde mijn woorden. Maar dat jongetje wel. Dat jongetje kwam met lege handen. En dat jochie dat hield zijn handje op. En Spurgeon zei, en die nam aan wat ik hem wilde geven. Gemeente, en dan komt die vraag. Nemen we het woord van de Heere aan? Geloven we zijn heil en troostrijk woord? Of schuiven we het terzijde, net als dat jongetje dat achterover ging duiken en ervan schrikt? Die dacht dat het niet voor hem zou zijn. Nemen wij dat woord niet aan, dat er een zaligmaker is gekomen om zondaren die verloren liggen zalig te maken? Of lopen we net als daar op de dam, die oude man maar voorbij, want hebben we geen tijd. Ik moet dit, ik moet dat, ik heb een afspraak, ik moet nog een boodschap, winkel sluiten zo. Het ligt zo scherp, gemeente. Door onze zonde, door ons wantrouwen, dan nemen we niet zomaar iets aan. Want het moet toch op onze manier. Het is door de verdorvenheid van ons hart dat we in feite alleen maar willen aannemen wat we zelf willen aannemen. Het moet op onze manier. En we willen zelf bepalen wat we aannemen. En nu zegt Paulus, en die wijst ons er zo duidelijk op, dit woord is alle aanneming waardig. En dit is geen woord wat we naar onze eigen hand neer kunnen zetten. Dat we het kunnen kneden op een manier zoals wij het willen. Dat we het zo dogmatisch kunnen inrichten. Zo moet het. En dan? Nee, zegt de Heer. Nee, zegt Paulus. Want dit is nu het woord van de levende zaligmaker. En dat levende woord van de Heere, dat wijst u, jou en mij, rechtstreeks naar het hart van het evangelie. Naar de kern van het evangelie. Dat komt bij de tweede gedachte. De kern van het woord. Je mag wel zeggen dat in dit vers dat daar een triomf doorklinkt van Paulus. Als een samenvatting van heel het woord. Dat de zaligheid in Christus Jezus ligt. Dat hij omgekomen is om zondaren zalig te maken. Want wie heeft de Heere nu op het oog? Nou, zegt Paulus, heb je dat niet gehoord? Zondaren? Ja, maar wat is dan een zondaar? Maar Paulus die laat het horen. Dat woord wat Paulus hier uit de grondtekst, uit het Grieks ons voorhoudt, dat geeft hij aan met een woord dat hij aangeeft, die zondaar is mislukt. Een mens die bewust zijn doel heeft gemist. De Heere die heeft een mens geschapen, goed geschapen, om hem als schepper te erkennen. En om als schepper recht te leren kennen. Om zijn schepper lief te hebben. Dat was nou de opdracht ook van die mens. En toen de mens zich bewust van de Heere afkeerde, mislukte die mens. Vanaf dat moment wilde de mens de Heere niet meer gehoorzamen. En dat terwijl de Heere die eenvoudige opdracht heeft gegeven om hem te loven en te prijzen en de Heere groot te maken. En daar is nou de mens bewust mee gestopt. Daar in het paradijs. Daar zijn wij gestopt om de Heere lief te hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel en ons verstand. En daar is het niet eens bij gebleven. Dit is al verschrikkelijk. Maar we zijn ook gestopt om onze naaste lief te hebben. En dan zegt Paulus dat de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld nou met zulke mensen te maken heeft. Mensen die de Heer de rug hebben toegekeerd. Zondaren die ongehoorzaam zijn geworden vanwege een opstand tegen God. En dan zegt Paulus ook nog dat die mens vervloekt is. Want die doelmissers, die hebben een stenen hart gekregen. Een hart waarin de vrezen des Heren ontbreekt. Het zijn stenen, koude harten geworden. Waar geen druppeltje liefde tot God en van God aanwezig is. Want wij hebben de Heren met eerbied, nou ja, niet eens met eerbied. Wij hebben de Heren buiten de deur gezet. We hebben de deur gesloten voor de Heer. En dan noemt Paulus heel specifiek hier, de Heer Jezus is in de wereld gekomen voor zulke. Want zondaren die zijn de bewoners van deze wereld. Jongens en meisjes, wat heeft de Heer nou met de wereld gedaan? Nadat de mens zichzelf in de zonde heeft gestort. De Heer buiten heeft gesloten. Wat is er met de wereld gebeurd? De Heere heeft de wereld vervloekt. Vervloekt? Nou, de Heere, die heeft deze aarde vervloekt omdat Adam en Eva geluisterd hebben naar de duivel en van die vrucht van de boom hebben gegeten. Die boom waarvan de Heere had gezegd dat ze daar niet van mochten eten. En dan zegt de Heere, zo zij om. Uwentwil, dus om jullie, het aardrijk vervloekt. Om ons. Om u, om jou, om mij, is de wereld waarin wij leven vervloekt. Een wereld die zo goed en zuiver geschapen is. Vervloekt door onze daad. En in die wereld, verloren in schuld, een wereld die de vloek van de Heere draagt, in die wereld is Christus Jezus gekomen. Nou, gemeente, laten we nu eens logisch gaan denken. Want daar zijn wij mensen ook wel goed in. Dat als dit, als dat, dan trekken wij de conclusie. Nou, laten we dat nu ook eens doen. Want als we horen dat het de schuld van de mens is, dat de aarde vervloekt is. Dan is de Heer Jezus gekomen om te verdoemen, om de mens te veroordelen. Want die mens, die heeft de Heer buitengesloten. Het is die mens die die breuk tussen God en zichzelf geslagen heeft. Dus na de wet van God heeft die mens straf verdiend. Paulus schrijft aan de Galaten: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus logisch is dan dat Christus die mens voor eeuwig moet wegdoen. Want hij is toch gekomen om rekenschap van de daden van de mens af te eisen. Er moet toch straf komen? Het is toch zo duidelijk dat alle bewijzen op tafel liggen dat wij schuldig zijn? Nog een voorbeeld daarbij, om het duidelijk te maken, juist voor de kinderen. Want een gezin die zit aan het avondeten aan tafel. Vader, moeder, twee jongens en een meisje. En dan na het eten, dan moet de tafel afgeruimd worden. Maar aan het eind van de maaltijd is er irritatie gekomen. Want die twee broers zaten hun kleine zusje te plagen. En te jennen. En dat meisje werd steeds bozer en bozer. En dan wordt er afgeruimd en ze loopt naar de keuken met een pot met jam. En die boosheid die bruist in haar hart. En ze loopt in de keuken en ze pakt die pot met jam en die laat ze zo op de grond kapot spatten. En de jam vliegt overal heen. Alles zit eronder. En ze ziet het bij zichzelf. Ze zit er helemaal onder. Papa en mama die komen de keuken in en die kijken rond en zien de gevolgen ervan, die zien haar. Heb jij dit gedaan? Je kan er niet onderuit. Ik heb die pot kapot gegooid. Ik heb het kapot gemaakt. En dat meisje wist, ik heb straf verdiend. Nou, gemeente, die logische redenering wordt hier nou duidelijk. Dan zou je dus nu moeten zeggen dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen om de mens te straffen voor wat hij verwoest heeft. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben straf verdiend. Maar wat staat er nou in deze tekst? Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te verdoemen? Nee. Dat staat er niet. Onbegrijpelijk. Er staat om zondaren zalig te maken. Er wordt niet gesproken over straf. Er wordt niet gesproken over oordeel. Er wordt niet gesproken om te verdoemen. Er wordt gesproken over zalig maken. Dat is exact het tegenovergestelde. Zalig maken in plaats van straf en oordeel. Onbegrijpelijk. En dat verstoort al ons logische denken. Daar kunnen wij toch niet iets mee. Daar lopen we toch mee vast. Dat je weet, ik heb het oordeel verdiend. En dan komt iets om zalig te maken. En wat betekent dat? Zalig maken. Het zijn ook hele bekende woorden. En ik ben wel eens bang dat die woorden helemaal in ons kerkelijke leven zijn ingesleten. Zaligheid, zaligmaker. Het ligt op het puntje van onze tong. Maar wat betekent het? Die naam wordt hier genoemd. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat wil zeggen verlossen. Van een onbetaalbare schuld die ze hebben bij God. Zalig maken is ook verlossen van de slavernij van de duivel, was in zijn gevallen. En zalig maken is verlossen van de eeuwige straf die zondaar heeft verdiend. De Heilige Geest die zet die zondaar zo in het licht van het woord van de Heere, dat die zondaar gaat zien. Ja, ik heb een grote schuld en ik ben een slaaf van de duivel geworden. Ik lig gekneld in banden van de dood. En ik heb die eeuwige straf verdiend. Dat is dat logische denken. Zalig maken is als Christus Jezus die schuld gaat overnemen. Als hij ertussen gaat staan als een borg. En dat hij gaat betalen. Dat hij dat onbegrijpelijke laat zien. Dat hij de straf op zich neemt en die zondaar verlost. Van zijn straf en van de ongerechtigheid. En dat hij die zondaar gaat behouden. Als hij persoonlijk gaat betalen met zijn eigen bloed. En dan gaat hij die zondaar rechtvaardigen, recht maken voor de Heer. En dan gaat hij de boeien van de duivel, waar we sinds de zondeval in zitten. In het begin was het nog prettig. Maar toen gingen we zien, ik lig gekneld. En ik doe precies wat die slavendrijver wil dat ik doe. Maar dan word je aan ontdekt en dan gaan je ogen open. En dan ga je zien, ik zit vast. En dan krijg je last van. Want ik doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont, schrijft Paulus aan de Romeinen. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, dat er geen goed woont, want het willen is er wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan gaat de Heere, dan gaat de Heere Jezus Christus, die boeien stuk maken, gaat je bevrijden. Hij zet je in vrijheid. Zalig maken als Christus, Jezus, die eeuwige straf, die logische wijze op ons ligt. Die straf van Gods toren weg gaat nemen. Door die vervloeking zou die zondaar voor eeuwig moeten omkomen. Maar dan gaat die zaligmaker aan het werk. Hij gaat voor zondaren die straf weghalen. Dan gaat die dode zondaren levend maken. Dan gaat die zonde weer naar God vragen. Dan wil hij God liefhebben met heel het hart, met heel de ziel en het verstand. Want hij wordt verlost van de toren van God. Paulus schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 8 vers 1. Dan nu is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Christus Jezus die de zondaren zalig maakt. En dat doet hij als de Christus. Christus, zijn ambtsnaam staat hier voorop. Dat doet hij als profeet. Als je elke keer weer door het woord laat horen hoe zondig we zijn. Als je elke keer weer dat bloedspoor laat verkondigen. Waarheen? Door de schrift heen, naar Golgotha, naar de Olijfberg. Naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God. Als hoge priester dat hij zich geofferd heeft op Golgotha. Om zondaren te verzoenen bij God. En als koning dat hij eeuwig regeert naar zijn woord en naar zijn geest. Om zo degene die hij lief heeft te bewaren. Wat een evangelie, hoe hij, Christus Jezus, de zondaren zalig maakt. Dat hij ze als het ware helemaal volgiet met zijn genade. Zalig maken is ook volgieten van genade. En die Christus Jezus is geboren in Bethlehem. Die wordt verkondigd. En is die zaligmaker ook in uw leven gekomen. Dat je met je hele logica menselijk denken bent vastgelopen. En dat je niet anders moet zeggen, Heer, ik ben een zondaar. Ik heb gedaan wat kwaad is in de ogen van u. Zijn we zondaar voor God geworden. Dat het licht van de Heilige Geest in dat hart is gaan schijnen. Want die vraag die komt nu op ons af. Geloven we dat dit woord getrouw is? Alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus is gekomen om de zondaren zalig te maken. Is het waar? Of we zijn in Christus. Of we blijven ongelovig op afstand staan. Zalig maken door Jezus Christus. Is alles wat hij doet om u te kunnen zaligen. En gemeente, als je ziek bent, dan zoek je de beste arts op. En dan ga je aankloppen bij die dokter. Dokter, help me, want ik snap het niet, ik ben ziek en de foto's geven het aan. Help me. En Paulus die wijst ons naar de beste geneesheer. Christus Jezus. Daar moet je zijn. En waarom? En dan zegt Paulus ook nog, hij heeft ook mij behouden. En wat hij bij mij kan, kan hij ook bij u doen. Weer zien we die vinger van de Heere door Paulus heen wijzen naar de gemeente in Efeze, naar Timotheus, naar de gemeente van Middelharnis. Daar moet je zijn. En dat bewijst hij ook nog door het woord. De derde gedachte. Proeven gemeente die diepe verwondering van Paulus. Dat hij ziet die poort naar de zaligmaker staat open. De ophaalbrug is naar beneden. Dat Christus genade heeft gewerkt door die grendelen van de ongerechtigheid, de slavernij en de straf te verbreken. Dat hij dat dubbel heeft onderstreept. Getrouw woord en alle aanneming waardig. Maar waarom voegt hij er dan toe? Van welke ik de voornaamste ben? Paulus, hoe weet je dan dit zo zeker? Welke bewijzen heb je hiervoor dat God nou zondaren zalig maakt? Nou, Paulus kent de schrift. Paulus kent de schrift door en door. Hij weet wat er is gebeurd in het leven van Jacob. In Genesis 49 bijvoorbeeld. Daar lezen we dat Jacob moet gaan sterven. En dan ligt hij op zijn sterfbed. En 12 zonen staan rondom dat sterfbed heen. En Jacob heeft nog een boodschap voor ze. En hij ziet daar staan, de oudste, Ruben. Dat was nog zijn trots. Maar Ruben zondigde. Hij overtrad het woord van de Heere zwaar en werd een teleurstelling. Jacob ziet Simeon en Levi staan. En Paulus weet het. Zij hebben zonder terughoudendheid al de mannen van Sichem uitgemoord. Paulus weet, al die zonen van Jacob hebben gezondigd. Paulus weet ook dat Jacob dat zelf ook wist. Hoe hij in zijn leven bedrog heeft gebruikt om verder te komen. Maar Paulus die weet ook wat Jacob op zijn sterfbed heeft uitgeroepen. Midden in die toespraak. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Jacob niet anders kon dan bij de Heere terug te komen. En dat woord wat hij, ja, het woord, dat was dus niet de Bijbel, maar al de zaken die zijn vader Isaac hem heeft verteld. En de zaken van Abraham die aan Isaac zijn doorgegeven. En al die beloften heeft Jacob uit de mond van zijn vader gehoord. Jacob kon niet anders dan terug te vallen op die belofte. En over het woord wat de Heer persoonlijk in zijn leven had gesproken. Op uw zaligheid wacht ik. Hij steunde op het woord. Hij leefde bij dat woord. Want hij weet, dat woord zal eens zalig, zal vlees worden. En dan is de zaligheid gekomen. En zijn hart ging uit naar die zaligheid. Op dat sterfbed sprak het woord en de belofte van de Heer. En Paulus die weet ook van David. Nou jongens en meisjes, jullie kennen David ook. Uit de Bijbelverhalen. David die zo gezondigd heeft door vreemd te gaan met Batsheba. Die zelfs de man van Uria heeft laten vermoorden. Tot die dag dat de Heere David persoonlijk schuldig te stellen door Nathan naar hem toe te sturen. Gij zijt David. En dat het toen naar het hart van David ging. En dat hij moest belijden zijn grote en diepe schuld. Paulus die weet hoe David moest leren leven van genade. Paulus die weet hoe groot die strijd is die David moest strijden. Omdat de zonde zo vlug door de ogen en de oren naar binnen gaan. En toch, wat zingt David in Psalm 68? Het 20ste en 21ste vers. Geloof zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, Heere met hoofdletters, de verbondsgod. Dan volgt het de Heere met kleine letters, de almachtige God. En bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Daar in die psalm, daar ontmoeten we David. En Paulus heeft hem ook ontmoet. Dat David in het Oude Testament moest buigen voor de zaligmaker. Omdat God een volkomen zaligheid is. En dat die God die zaligmaker zou uitzenden. In het Nieuwe Testament klonk het ook. Ik noemde u al Simeon. Op die 40ste dag. Toen stond hij daar op het tempelplein. Daar had hij dat kindje in zijn handen en hief hij het omhoog voor het aangezicht van de Heere. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Paulus heeft moeten leren mee te zingen met Jacob, met David, met Simeon. Dat heerlijke refrein. Dit is een getrouw woord aan alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Want Paulus heeft het ook zelf geleerd. Hij heeft het ondervonden. Dat moment dat hij in zijn ziel werd geraakt. Paulus. Een jonge man. Opgevoed in de leer. Aan de voeten van de bekende rabbijn Gamaliel. We vinden hem nog steeds terug in de Joodse geschriften. Die rabbijn die heeft gezegd toen Petrus en Johannes daarvoor het Sanhedrin werden gedaagd. Dat hij zei van nou als dat verhaaltje, om het zo te zeggen van Jezus van Nazareth niet waar is. Dan is het binnen de kortste keren verdwenen. Het is nu 2000 jaar later en wat heeft Gamaliel ernaast gezeten? Want dit woord klinkt vanmiddag hier ook weer. En vanmorgen, 2000 jaar lang klinkt dat woord. Het is niet uitgedoofd als een kaars, het leeft. En dat ontdekte Paulus. Oh ja, hij heeft er alles aan gedaan om het werk van de Heere stil te leggen. Oh, wat had hij in haat tegen de discipelen in Jeruzalem en al degenen van de gemeente. Hij vervolgde ze. We hebben het gelezen. Ik was een godslasteraar. Ik was een vervolger, vers 13, een verdrukker. O ja, hij heeft vrouwen en kinderen achtervolgd en in de gevangenis geworpen. Hij heeft ze gegezeld. En toen hij hoorde dat er in Damascus een bloeiende gemeente was, daar wil ik heen. Dat moet beëindigd worden. En hij ging op weg. Met de letters, de brieven van aanbeveling bij zich. Maar op die weg naar Damascus greep de Heere in. En definitief werd Paulus stilgezet. Toen daar dat licht was en die stem klonk. Saul, Saul, waarom vervolgt ge mij? En dat Saulus toen op dat moment bevend moest vragen. Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus. De zaligmaker van zondaren die jij vervolgt. Dat slaat als een bliksem naar binnen. 3 dagen heeft hij in zijn blindheid moeten leren wat het is. Een ijveraar naar de wet te zijn. Om iedere wet van de Heere nauwkeurig te volgen. En niet te kunnen. Heeft hij moeten inleren leven wat het is vervloekt te zijn onder de wet. En Paulus heeft het ook ons voorgehouden in de brief die hij heeft geschreven aan de Romeinen. En op die 3e dag komt die Ananias. Die wilde ook niet eens naar Paulus toe. Die had dat verhalen gehoord van hoe erg hij was. Ananias die moest naar hem toe. En horen we die woorden. Broeder. Dat is al indrukwekkend. Als je weet dat daar een vervolger van de gemeente op daar blind ligt. Broeder. De Heere heeft mij gezonden. Namelijk Jezus, de zaligmaker van zondaren. Die u verscheen is op de weg van waar u kwam. Opdat gij weer zien zou. En met de Heilige Geest vervuld zou worden. Daar wordt Paulus opgericht door de Heere. Zondaar voor God geworden. En daar wordt hij vervuld met de Heilige Geest. En wat gaat Paulus doen? Jongens en meisjes, wat ging Paulus nou doen? Hij gaat preken. Hij preekte terstond Christus in de synagoge. Wat zal dat voor die rabbijnen, voor al die mensen in die synagoge geweest zijn? Helemaal verwarrend. Is dit nou de vervolg? Is dit die ijveraar naar de wet? Die verkondigt de zaligmaker van zondaren. Vroeger een godsdienstig man die de dogmatiek van het jodendom op zijn duimpje kende, een fariseer. En nu een zondaar door Gods geest. Maar de Heere die gaat geen gemakkelijke weg met Paulus. Gemeente, hier wordt ook duidelijk in het leven van Paulus dat het niet makkelijk is. Want Paulus die krijgt een opdracht, je moet terug naar Jeruzalem. Wat zal dat confronterend voor Paulus zijn geweest? Want heren, zij weten dat ik in de gevangenis heb geworpen. Dat ik in de synagoge gegezeld heb die in u geloofde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd. Daar stond ik bij. Ja, Paulus stond erbij toen die moord op Stefanus werd gedaan. Paulus heeft Stefanus gehoord. Vergeef hen hun zonde, want ze weten niet wat ze doen. Daar stond Paulus bij. Het gebed voor hem van Stefanus in zijn sterven heeft al geklonken. Dat Paulus tegen de Heere zegt, ja maar ik had zelfs een welbehagen in zijn dood. De Heere die zegt tegen Paulus, ga heen. Paulus ging. Hij weet als geen ander, van al die zondaren ben ik de voornaamste. En dan het grote wonder dat de Heere aan zo eentje genade heeft geschonken. Aan zo eentje heeft hij zaligheid geschonken. De gemeente, zondag aan zondag hoort u het evangelie. U wordt elke keer op de dam geplaatst. Waar een eenvoudige boodschap klinkt. Wat doet dit evangelie met u? Heeft u het woord aangenomen? Heeft u uw handen biddend op het woord en de belofte van de Heere leren leggen? Omdat je niet meer anders kon? Dat je weet, dit woord is zo betrouwbaar. En daar redden we het niet. Door te zeggen, ja nee, de Bijbel is wel waar. Ja, de wereld is geschapen in 6 dagen en op de 7e dag rusten. En het huwelijk, dat is alleen voor een man en vrouw. Dat kunnen we nog met onze logica en ons menselijk verstand beamen. Maar heeft u met uw hart amen leren zeggen op het woord van de Heere? Dat jij de voornaamste bent geworden. Dat je er niet meer aan voorbij kon gaan. Omdat je zo druk bent, maar niet anders kon, Heere. Ik ben die zondaar. En dat je in de kribbe van Bethlehem hebt mogen zien. Waarom is de Heer Jezus nou zo laag in een voerbak gelegd? Omdat zowel klein als groot in die kribben kunnen kijken. En heeft u dat gemist? Dan kunt u er toch niet over uit dat op Golgotha hij boven alles stond verheven aan dat verschrikkelijke vloekhout. Zodat ook jong en oud, klein en groot het kan zien. Paulus moet bijvallen. Zo
Zoals Paulus het zegt. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Ik kan niet anders dan amen zeggen. Dat hij barmhartigheid aan mij heeft getoond. Ik de zondaar. Dat je naast Paulus bent neergevallen. Op de knie. Ach, Heere. Paulus, joh. Er zit zoveel ongerechtigheid in jou, maar nog meer in mij. Want ik ben zo vaak aan u voorbij gelopen. In mijn eigen wegen gegaan. Maar u hebt mij stilgezet. Want u, Heere, heeft uw Jezus laten zien. Die zaligmaker die op aarde is gekomen in een vervloekte wereld. Die tollenaars en hoeren opzoekt. Die heeft ook mij opgezocht. En nu mag ik horen. En weten. En beamen. Uw woord is betrouwbaar. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Dus ook mij. Voornaamste zondaar ben geworden. Gemeente, dan die belijdenis van die engelen daar in die kerstnacht. Die heerlijke belijdenis, laat die dan ook in het hart zijn. Ere zij aan God in de hoogste hemelen. Want u bent de eeuwige toevlucht en sterkte. U bent het die mijn heil bewerkte. Dan kan je ook meezingen. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij. Aan mij, de grootste onder de zondaren, heeft groot gemaakt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, u bent het die heil bereidde. U wilt in een vesting leiden. Dan kunnen we toch niet anders zeggen, geloof zij God, die zijn genade aan mij, de grootste onder de zondaar, heeft groot gemaakt. Uw genade. Uw liefde. En dan moeten we niet aankomen, heren, met dogmatische lessen en uitspraken als, ja, maar dan moet de hand eens leeggemaakt worden. U staat te wachten. En u, Heer Jezus, wil niets anders dan het heil wat u verdiend heeft in een zondaar gieten. Een zondaar vol gieten met genade. En dan staan onze gedachten stil. Waarin onze gedachten naar ons denken de mens verdoemd zou moeten worden. Dan biedt u nog genade tijd aan. Want u, Christus Jezus, bent in de wereld gekomen. een vervloekte wereld door ons om de zondaren zalig te maken. Klein en groot, jong en oud, u biedt het aan, u roept. Wilt u dan onze eigen wijsheid en ons egoïsme wegnemen? Maakt u ons maar arm in onszelf. En werkt u dat uit, dat verlangen, die liefde om u te dienen met heel het hart, met heel de ziel, met heel het verstand en de naast als onszelf. Dan kunnen we de ander op wijzen, er is een zaligmaker. En die biedt zijn genade aan. Heere, wat heeft Gamaliel al naast gezeten? Dat wisten Petrus en Johannes toen al, 2000 jaar geleden. Maar Gamaliel heeft tweemaal het van dichtbij gehoord dat Jezus Christus de zaligmaker is, de beloofde Messias. Hij heeft twee keer geweigerd, Heere. En nu biedt u ons die genade aan. Zondag aan zondag biedt u het aan, die genade. Wat moeten we toch, Heere, dom zijn om die genade af te wijzen. Geeft u die liefde en het honger in het hart, ook in deze nieuw begonnen week. Wilt u een week geven in afhankelijkheid van u? Heeft u de jeugdvereniging vanavond een goede avond, dat het woord ook mag opengaan? Dat ze met elkaar dat moeilijke onderwerp mogen bespreken. Wilt u dokter Groeneboom geven wat nodig is om de jongeren dat onderwijs te geven, die lessen te leren en de vragen te beantwoorden? We bidden u, Heren, voor de zendingsavond die deze week gehouden zal worden, als Paulus Jan Kievit hier ook te spreken, Heren, samen met zijn vrouw. Zegent u die avond, dat het ook samenbindend mag zijn. En brengt u volgende week de gemeente weer samen, hier in uw huis. Wilt u dan dominee Butt geven wat nodig is om weer die triomf horen, bazuin aan te heffen, dat er een zaligmaker van zondaar is. Schenkt u hem met alles, Heren, zodat hier in de gemeente de zondaar het mogen horen en de toevlucht nemen tot de toevlucht en sterkte. Vergeef al het zondige, Heer, in spreken en in luisteren. Ook daarin hebben we de verzoening van die zaligmaker weer nodig. Dank voor het stille uur wat u ons heeft gegeven. Zo bidden we dit. In de vergeving van al onze zonden. Door de zaligmaker van zondaren. Christus Jezus. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan.
Gemeente, verheft uw hart om tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.